Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, in de zaal en uiteraard iedereen die thuis met ons meekijkt. In deze dienst zal broeder Van Breugel voorgaan uit Rotterdam, ook weer hartelijk welkom, goed dat u er weer bent. En ik heb er nog een paar mededelingen voor u. We kijken terug op een mooie vrijdag denk ik, met de lunch die we hier gehad hebben. 100 mensen waren er totaal. Er zijn nog een paar leftovers. Er staat daar nog wat spaarrood en wat sap. Dus voor iedereen die nog mee wil nemen, die kan het straks meenemen naar de dienst. Dinsdagavond is er onderwijsavond weer. Om 7:30 staat de koffie klaar. En volgende week zondag is het schavendeel zingt bij ons in het kerkgebouw. En dat zal ook om 7:30 beginnen. De collectes zijn voor kerk en onderhoud. En dan gaan we nu de dienst beginnen met het zingen van zo mogelijk staanszingen van Evangelische Liedbundel 37, vers 1 en 3, prijs de Heer met blijde galmen. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Wij belijden onze afhankelijkheid van God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie. En die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is. In zijn naam mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nu dan, spreekt de Heer. Keer terug tot mij met heel je hart, door te vasten, te treuren. En te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Gemeente, deze verzen uit Joël 2 vormen de grondtoon van deze dienst. Ik had op mijn hart om te preken uit de bergreden en toen hoorde ik van Yvette dat er hier al een serie gehouden wordt over de bergreden. Dus ik heb even contact gehad met uw predikant en hij vond het helemaal prima als ik deze preek ging houden. Het gaat vandaag over het oude christelijke en ook bijbelse gebruik van vasten en wat het ons vandaag te zeggen heeft. Als een soort intro op de 7 weken voor Pasen, ook wel de vastenperiode genoemd. We gaan nu samen zingen, het is de Heer van alle heren. Evangelische Liedbundel 37 vers 8. vanmorgen komt God ons tegemoet met zijn woord, met zijn richtlijn voor ons leven. En gemeente, er is altijd die tweeslag. Gods woord laat ons zien hoe wij als christenen moeten en mogen leven. En tegelijk weten wij allemaal dat we zondigen. Maar dan is er ook Gods woord van genade. Beide aspecten van de richtlijn van God en de genade die er is voor onze zonde van de afgelopen week komen terug in dit gedeelte uit Titus 2 vers 11 tot en met 15. Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken dat zich volledig inzet om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. Dit is het woord van God. Wij zingen nu het lied Doorgrond mijn hart. Samen bidden en deze dienst in de handen van onze God leggen. Wat is het heerlijk, Vader, dat we een zondag hebben om de week mee te beginnen. Elke week weer. Een dag van rust, van focus op uw woord, van indrinken van wat u tot ons te zeggen hebt, van nieuw verlangen, nieuwe hoop, nieuw vuur. Dank u dat we als uw gemeente elkaar mogen ontmoeten in de ontmoetingskerk. Maar mag het vanmorgen ook echt een plek zijn waar we u mogen ontmoeten. U bent ons al tegemoet gekomen met uw groet van genade, met uw woorden van zegen. We hebben u al mogen lofprijzen, mag het zijn met heel ons hart. En nu komen we bij u om onze gebeden en onze vreugde bij u te brengen. O Heilige Geest, kom tot uw heerschappij in mijn leven, in ons gezin, als we dat hebben, in ons huwelijk, als we dat hebben, in onze familie, in onze vriendenkring. Kom tot uw heerschappij in de gereformeerde kerk van Schravendeel. Kom tot uw heerschappij in Schravendeel. Ook in alle andere kerken. Kom tot uw heerschappij op dit eiland, de Hoekse Waard. In ons land en wereldwijd. Schenk een herleving. En begin bij mij. Mag dat echt in ons hart leven, Heere God. Een herleving. Dat we meer van uw Heilige Geest mogen ervaren in ons leven. Dat we meer door uw Geest mogen wandelen. Dat is toch het mooiste leven wat er is, dicht bij u, dicht bij de koning, in uw koninkrijk, op weg naar het vaderland. We buigen ons voor u, want we hebben dit niet verdiend, ook daar hebben we over gezongen. Doorgrond ons hart en zie wat niet is naar uw wil en neem dat weg. En leer ons om elke keer weer opnieuw de strijd aan te gaan met onze driekoppige vijand. De duivel die ons weerstaat. De wereld om ons heen die ons bij u vandaan trekt. En ons eigen hart wat wereldsgezind is. Kom met uw Heilige Geest. En kom tot uw heerschappij, ook in deze dienst. Ook als het misschien confronterende woorden zijn. Woorden die we liever wegduwen uit ons leven. Help ons, Heere God, om uw woorden allemaal serieus te nemen. En mogen ze ons leven toch verrijken. We bidden voor elkaar zoals we hier in de kerk zijn, maar ook voor de mensen die thuis deze dienst meemaken, nu of later. Zegen ook hen op de plek waar ze zijn. Ze waren graag hier geweest. Wees bij hen, Heere God, en geef mensen thuis, misschien wel in de ziekenkamer, uw zegen. We bidden voor elkaar. U weet welke vreugde er in ons leven is. Als we een heerlijke vakantie achter de rug hebben misschien. Als we mogen terugzien als gemeente op zo'n heerlijk moment met wel 100 mensen waar we door de kinderen gediend werden. De vreugde die we mogen kennen in ons persoonlijke leven als het goed met ons gaat. Als we ons gezond voelen. Als het leven goed gaat in ons werk en in onze familiekring en in alle andere verbanden. Daar danken we u voor, Heere God. We zien het als uw genade. Maar als er moeilijke dingen zijn, verdriet, psychisch lijden, lichamelijke ziekte of pijn, als er behandelingen nodig zijn in het ziekenhuis, als er dingen zijn waar we onder lijden waar niemand van weet, als er verwijdering is in onze familiekring of in onze vriendenkring, ook dat brengen we bij u en bidden, mogen we al deze dingen dragen achter u aan, Heer Jezus, de grote kruisdrager. We bidden voor deze wereld, waar niets meer zeker lijkt te zijn. Alles wankelt en het kan ons bezorgd maken. Maar we mogen als uw gemeente samenkomen en het vanmorgen tegen u uitzeggen. Als wij het niet meer kunnen volgen. En als we bang zijn dat dingen uit de hand gaan lopen. U bent in controle, Hemelse Vader, en daar danken we U voor. Er gaat niets buiten Uw plan om. We prijzen Uw heerlijke naam en bidden, geef Uw zegen in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel openen in de bergrede, Matteüs hoofdstuk 6. En ik lees vers 1 tot en met 8 en vers 16 tot en met 18. En let u maar op, er zijn drie dingen die naar voren komen in deze schriftlezing. Geven, bidden en vasten. Geven, dat gaat over onze houding jegens elkaar. Bidden, dat gaat over onze houding jegens onze Hemelse Vader. En vasten, dat gaat over onze houding jegens onszelf. Die drie aspecten komen alle drie langs. Matteüs 6. Let op, dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben nog voor jullie het hem vragen. Vers 16. Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten. Want ze vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dit is het woord van God en zalig ben je als je het woord van God hoort en bewaart en doet. We gaan nu samen zingen ter inleiding op de prediking Wie kleurt de zon?
Thank you.
Gemeente, na de verkondiging zullen we de band weer horen. De verkondiging zal naadloos overlopen in lofprijzing. We zingen dan het lied Meer Liefde, Meer Kracht. Misschien ook nog wat Engels. We gaan het allemaal op het scherm wel zien. En het lied Jezus, wij verhogen u. Dat wordt een korte medley. De gemeente van onze Heer Jezus, de titel voor de preek is vandaag de zegen van minder. Ik weet niet of het aangekondigd is in een gemeentebrief of in een app of zo. De zegen van minder. Laat het eens even tot u doordringen. En het zou zomaar kunnen zijn dat u wat kortsluiting krijgt. De zegen van minder. U hoort het goed. Dat klopt toch niet? Zegen, dat verbinden wij altijd aan meer. Meer inkomen, meer koopkracht, groeiende economie, groter huis, meer vakantie, meer vrije dagen. Dat is zegen. Maar minder, dat klopt niet helemaal. Vorig jaar overleed Barry Humphries. Hij was een heel bekende cabaretier in Australië. Het kwam hier ook op het NOS-journaal, zag ik, dat hij overleden was. Die man vertelt dat de allereerste woorden die hij uit kon spreken als kleine peuter, dat waren de woorden more please. Meer alstublieft. Misschien herkent u het wel van een van uw kinderen of zo. Zijn autobiografie heet ook zo. More please, meer alstublieft. En ik citeer uit zijn autobiografie zomaar een paar zinnen. Moet u opletten hoe eerlijk deze man is. Ik had nooit genoeg melk, of geld, of sokken, of seks, of vakantie, of tijd alleen, of grammofoonplaten, of gratis maaltijden, of echte vrienden, of pleziertjes, of stropdassen, of applaus, of onvoorwaardelijke liefde. Ik heb natuurlijk altijd meer gehad van de meeste van deze dingen dan waar ik recht op had. Maar toch had ik altijd een onbestemd, onvoldaan gevoel, waar was de rest? More, please. Wat een eerlijke man, hè? Maar herkent u het misschien? Hoe meer je van dat alles krijgt, hoe onbevredigder je hart blijft. Het kan je hart niet vullen. Ja, en zoals het met de meeste van onze ideeën en onze verlangens gaat, de woorden van Jezus staan er zo vaak haaks op, want het zijn nou eenmaal koninkrijkswoorden. U hebt het vast al vaker gemerkt met de bergreden. Als ik alleen al denk aan de start van de bergreden. Wie zijn er nou echt gelukkig? Daar heeft jullie predikant ongetwijfeld over gepreekt. Dan worden heel andere mensen genoemd dan de mensen waarvan wij denken dat ze gelukkig zijn. De mensen die het gemaakt hebben. De mensen van de upper class die in een groot landhuis wonen. En noem het maar op. Nee, zegt de Bijbel. Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent, en als je nederig bent en als je een vredestichter bent. Nou, u hebt het allemaal gehoord. En zo gaat het zo vaak bij de woorden van Jezus. Hij draait alles om. En zo gaat het hier ook. Het is een Bijbels principe dat wij welvaren bij minder. Jezus gebruikt ergens het beeld van ranken van een wijnstok. Dat zijn wij, de gelovigen. Als u in Jezus bent, dan bent u een gelovige. Maar wanneer draagt een rank vrucht? Wanneer groeien de druiven? Als er gesnoeid wordt. En auw, dat doet pijn. Wat is nou letterlijk een voorbeeld van minder? En toch, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik terugkijk in mijn leven en kijk naar de meest zegenrijke tijden in mijn leven, dat waren wel die snoeitijden. De tijden dat God ingreep in mijn leven, dat het allemaal niet vanzelf ging. Dat ik het gevoel had dat het naar beneden ging. Toen ervoer ik de zegen van minder. Herkent u dit? Dat is echt heel Bijbels. De zegen van minder. De beroemde Michelangelo was eens een beeld aan het maken. De prachtige David, kunstkenners weten gelijk wat ik bedoel. Anders zoekt u het maar eens op. En hij stond daar aan dat blok marmer te hakken. En iemand zei tegen hem, hoe doet u dat toch? En hij zei, het is heel eenvoudig hoor. Alles wat geen David is, dat hak ik weg. En zo is God in ons leven aan het snoeien en aan het hakken. En alles wat geen Christus is, dat moet weg. Nu, dat snoeien en dat hakken, dat doet God vaak ook wel uit zichzelf. Hij brengt dingen in ons leven om ons dingen te leren. Maar soms geeft hij het ons ook een beetje in eigen hand, die zegen van minder. En dan zijn we bij vasten. Want daar gaat het vandaag over. Het laatste stukje van de schriftlezing, Matteüs 6, vers 16 tot en met 18, is de basis voor de prediking. En wat is vasten? Ja, er zijn mensen die zeggen, ik vast deze tijd van Facebook of van Instagram. Nou, dat is voor sommige mensen misschien moeilijk en voor anderen heel makkelijk. Er zijn andere mensen die vasten van vlees, 7 weken geen vlees. Of ze vasten van hun mobielgebruik, niet elke minuut, maar dan elk uur of zo. Ja, dat kan allemaal. Maar ik zeg u vanmorgen maar eerlijk en onomwonden aan het begin van de preek, dat is geen Bijbels vasten. Bijbels vasten is ervoor kiezen om een tijd lang van eten af te zien. Een periode niet eten. En er komt misschien gelijk een vraag bij u boven. Moet dat dan? Jaren geleden was er een student aan de CHE in Ede die een onderzoek deed naar vasten onder reformatorische christenen. En ze vroeg of ik mee wilde doen met een enquête invullen. En ik zei dat wil ik wel, maar dan wil ik ook heel graag de resultaten zien. En die kreeg ik. En wat bleek? Onder reformatorische christenen zei 98% vasten is heel goed. En de volgende vraag was, en vast u zelf ook? En wat denkt u? 98% zei, nee, ik doe het zelf niet. Zo gaan we als christenen een beetje met vasten om. Ik generaliseer, misschien zijn die mensen die ruime ervaring hebben. Nou, luistert u maar gewoon mee. Maar ik spreek dan vooral voor de anderen vanmorgen. Want we gaan toch eens even goed kijken naar wat we gelezen hebben. Ik zei het u al, het ging over bidden en over geven en over vasten. Bidden, de relatie met God. Geven, de relatie tot elkaar. En vasten, de relatie met mijzelf. Daar gaat het over. En Jezus trekt eigenlijk één lijn. Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat er heel veel parallellen zitten in die drie gedeelten. Als je bidt, doe het dan zo en zo. En ga niet op de hoek van de straat staan bidden. Of vooraan in de kerk, zodat iedereen het kan zien hoe lang je wel aan het bidden bent. Dan lijk je net een heiden, zegt Jezus. Doe het in het verborgene en je vader zal je belonen. En als je geeft, doe het dan ook niet zo dat iedereen het ziet. Ja, dat was echt de gewoonte van sommige mensen, dat ze dan bij de offerkist gingen staan in de tempel en in onze termen een paar briefjes van 50 klaarhielden boven de gleuf en dan lieten ze iemand op een trompet blazen. En dan keken die mensen deze kant op en op dat moment gaan die briefjes erin. Kijk eens hoeveel ik geef. Doe het zo niet, zegt Jezus. En dan komt hij bij vasten en hij gebruikt precies dezelfde formuleringen. En wat zeggen wij christenen nu? Ik generaliseer nogmaals. U moet het me maar vergeven. Wij zeggen, bidden, natuurlijk, dat doen we allemaal als christenen. En geven, natuurlijk, als er gecollecteerd wordt. Wij geven voor de goede doelen, we geven voor de kerk, enzovoort. Maar vasten, nee, dat is optioneel, zeggen we dan. Dat kun je eventueel doen. Maar zo gaat Jezus er niet mee om. Hij zegt niet, als je er eventueel voor kiest om te vasten, dan zou je het zo en zo kunnen doen. Nou, hij zegt, wanneer je vast. En ik geloof vanmorgen echt dat ik tegen u zeggen mag dat vasten een Bijbelse opdracht is voor ons allemaal. Jezus, vasten. Zijn leerlingen vasten ook. En als u denkt, nou, maar dat is toch vooral iets oud-testamentisch en Jezus is dan de overgang, maar daarna is het gestopt. Dan hebt u het mis. Leest uw handelingen maar, de christelijke kerk vast. En zo is het gegaan door de eeuwen heen. Waarom is het dan verdwenen uit ons kerkelijke leven? Ik ben bang dat het te maken heeft met de reformatie, die ik overigens heel hoog heb. Maar met de reformatie hebben we ook wat dingen weggegooid uit ons kerkelijke leven die echt heel erg bijbels zijn. En er zit vasten bij, er zit ook biechten bij. Daarvan zeggen we ook, ja nee, dat is rooms, dat doen wij niet. Maar biechten is zo bijbels, gemeente. Daar ga ik nu even aan voorbij. Ik denk dat vasten daarom een beetje uit het vizier is geraakt bij christenen. Als u wat reist in de wereld en daar christenen tegenkomt, ik heb het voorrecht dat ik dat veel gedaan heb, dan komt u erachter dat in heel veel andere culturen het heel normaal is om te vasten. Maar ja, het is niet populair. Het is niet fijn, toch? De zegen van minder doet een beetje zeer. Waarom zou je het eigenlijk doen? Nou, doe het in ieder geval niet om af te vallen. Als er iemand is met overgewicht, laat die dan gewoon minderen, maar doe dat niet via vasten. Doe het ook niet om gezien te worden, zegt Jezus. Daar gaat het ook niet over. Maar waarom zou je het dan wel doen? Waarom zouden we nou vasten? Waarom zouden we vanmorgen in ons hart die keuze maken, als je er totaal geen ervaring mee hebt, om dat eens te gaan doen? In de komende periode waarin we denken aan het lijden van Jezus. Waarom? Nou, ik heb er wel een aantal redenen voor. In de eerste plaats uit gehoorzaamheid. Dit zijn woorden van onze meester. Wanneer u vast, zegt Jezus. En het staat niet ergens in een voetnootje in de Bijbel. Het staat midden in de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Want dat is de bergrede. Het is altijd goed om de woorden van de meester gehoorzaam te zijn. Waarom zou je vasten om te leren hoe afhankelijk je bent? Je komt erachter hoe vast je aan dingen zit op het moment dat je ze mist. En het is ontzettend leerzaam om dat te doen. Afhankelijk zijn van God alleen en niet van de dingen die je eet en drinkt en doet. Waarom zou je vasten? Ook om zelfbeheersing te oefenen. Matigheid komt in de Bijbel heel veel voor. Maar is niet zo populair onder christenen in 2025. We hebben het ook gelezen bij Titus in de schriftlezing aan het begin van de dienst. Dat Titus wordt opgedragen om matig te zijn en om dat ook te leren aan zijn gemeente. Als u de vrucht van de geest leest in Galaten 5 vers 22, u kent ze allemaal wel, goedertierenheid, geloof, goedheid, dan staat matigheid, oftewel zelfbeheersing, daar ook tussen. Dat past niet zo bij onze tijd. Onze behoeften moeten allemaal onmiddellijk bevredigd worden. Als ik op dit moment iets wil, wil ik het nu ook hebben. En als ik iets bestel, wil ik het liefst vandaag nog in huis. Nou ja, morgen dan, vooruit. Maar dan moet ik het wel hebben. En als het nog 3 dagen duurt voor ik het heb, dan hoeft het eigenlijk al niet meer. Onmiddellijke behoeftebevrediging, dat past echt bij onze tijd, hè? En we hebben alles onderhand bereikt, dus het is ook zo makkelijk. En vast is precies de andere kant op, dat ik ervoor kies om dingen uit te stellen die ik graag hebben wil. In dit geval eten. Er was een Amerikaanse president Lyndon Johnson, die had ook wat last van overgewicht. Hij was onmatig in zijn eten en zijn vrouw zei op een zeker moment tegen hem: iemand die zichzelf niet kan beheersen, kan ook niet de president van Amerika zijn. Waarom zouden wij vasten? Om te bidden. Vasten en bidden gaan heel vaak samen, ook in de Bijbel. Let er maar eens op als u het leest. Een heel mooi voorbeeld is Handelingen, hoofdstuk 15, waar de gemeente in Antiochië bijeen is en waar ze vasten en bidden. En juist dan gebeurt er iets bijzonders. Juist dan gaat de Heilige Geest spreken. En hij zegt: laat Paulus en Barnabas weggaan uit jullie gemeente en laat ze de wereld ingaan om het evangelie overal te brengen. Daar wordt zending geboren. En dankzij Handelingen 15 zitten wij hier vanmorgen bij elkaar, gemeente. Als ze het daar voor zichzelf hadden gehouden, dan waren wij nooit christen geworden. vasten en bidden. Als je bezig bent met Gods plan voor je leven, welke richting God je wijst, ga dan vasten en bidden. Ik weet niet of u iets mee hebt gekregen van het nieuws uit India afgelopen week. Ik had deze preek al lang voorbereid, maar toen kwam dat nieuws. Dat er in India een oproep is geweest in het noorden om gisteren christenen massaal af te slachten. En er werd opgeroepen tot een dag van vasten en bidden de dag ervoor. Dat was afgelopen vrijdag. En dat is zo goed om bezig te zijn met deze dingen. We hebben het in onze gemeenschap met een groep gedaan. Een dag niet gegeten en gevast dus en gebeden voor onze broers en zussen in India. Die met angst en beven de zaterdag tegemoet zagen. Het is wereldwijd gebeurd op een aantal plekken. Misschien in Schravendeel ook wel. Vasten en bidden. Voor een specifiek onderwerp. Als het gaat over Gods plan voor uw leven. Als het gaat om een beslissing die genomen moet worden. Als het gaat om een beslissing die door de gemeente genomen moet worden. Als u misschien een Alpha-cursus gaat starten. Een dag van vasten en bidden als gemeente om God te bidden om zijn zegen, om cursisten. En om de leiding van de Heilige Geest voor de leiders. En om Gods zegen over al die keren dat ze samenkomen. Zo geef je vaste vorm ook in de christelijke gemeente. En ik kan u zeggen, God geeft er zijn zegen over. Het komt nu zomaar in me op om daar een voorbeeld van te geven. Ik spreek over een paar jaar geleden toen we als gemeente in Rotterdam een Alpha-cursus wilden beginnen. En we hadden alles gedaan, een flyer gemaakt, social media gezet, mensen uitgenodigd, noem maar op. En de bewuste dag brak aan. En hoeveel cursisten waren er? Eentje. We waren diep teleurgesteld. Die zondag moest ik preken in een gemeente in Rotterdam-Noord. En daar mocht ik de Alpha-cursus aankondigen. Die de volgende dag beginnen zou. En hoeveel cursisten waren daar? 23. En ik stond daar met jaloezie. En ik zei tegen die voorganger, ik wil van je leren. Wat heb ik verkeerd gedaan? Hoe doen jullie dit? En hij zei, Kees, we zijn begonnen met een dag vasten en bidden. En we hebben een week lang daarover nagedacht en gebeden en elkaar bemoedigd. We hebben de dienst op zondag eraan gewijd. En zo zijn we het Alpha-seizoen ingegaan. Ik reed met schaamrood op mijn kaken naar huis. En ik heb het verteld aan ons team en we zijn hetzelfde gaan doen. En we begonnen opnieuw met de Alpha-cursus. Met 18 cursisten. God geeft zijn zegen, gemeente, als wij in zijn wegen gaan. En dan ben ik al bij mijn laatste punt ook. Als het gaat om waarom zou je vasten. Jezus spreekt ook over beloning. Jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. In het vasten zelf is al zoveel zegen. U zult meer van God ervaren. Maar God beloont het ook. Ik heb er net een voorbeeld van gegeven over die Alpha-cursus. Wie vrijwillig afziet van eten en zijn vertrouwen helemaal op God stelt, zal gezegend worden. Ik weet niet hoeveel weerstand u ervaart, maar misschien is er toch wel de vraag in uw hart. Als ik dat dan zou willen, als ik er nog helemaal geen ervaring mee heb en ik zou dat willen, hoe pak ik dat dan aan? Nou, deze preek wordt geen handleiding voor vasten of zo, daar heb je wel goede boekjes voor. En als u één boekje zoekt, dan zeg ik, een heel mooi boek met een hoofdstuk over vasten, een boek van Richard Foster, Het Feest van de Navolging. Alleen de titel al, gemeente, Het Feest van de Navolging. Prachtig boek als het gaat om het leven dicht bij God en een prachtig hoofdstuk over vasten, waarin hij ook heel veel praktische aanwijzingen geeft. Ik noem er hier een paar. Bouw het vasten op. Ga niet gelijk een week vasten of zo, want dan gaat het niet zo goed met u, denk ik. Sla eens gewoon het ontbijt over, als u gewend bent om te ontbijten. En laat het eerste eten de lunch zijn. En dan zou u de lunch erbij kunnen pakken, dat uw eerste eten het avondeten is. En een volgende stap zou kunnen zijn dat u tussen avondeten en avondeten vast. Dat is 24 uur. En u zult twee dingen gaan merken, voorspel ik u. Luther zegt hiervan, je lichaam gaat brullen als een beer. U krijgt weerstand. Ja, dat is één. Maar twee is, U kunt veel meer aan dan u denkt. Echt waar. Vasta. En dan een ander advies. Combineer vasten en bidden. Toen we afgelopen vrijdag vasten voor onze broers en zussen in India, hadden we ook de gewoonte om op elk moment dat je aan eten denkt, een stil gebed te doen. Voor die mensen daar, voor hun angst, voor de vervolgers, voor de situatie, voor de overheid. En ik kan u zeggen, als u zo een dag aan het vasten bent, dan hebt u een heel rijk gebedsleven. En wat wil je meer als volgeling van Jezus? En u zegt dan misschien wel, vasten, hoe houd je het vol? Ik kan het niet. Ik ga hier niet aan beginnen. Nou, het is mijn roeping om Gods woord met u te delen en het is uw roeping om daarmee te doen wat u wilt. Maar ik heb toch wel een paar tips. Hoe houd je het vol? Kijk naar elkaar. We zijn een christelijke gemeente. En Jezus zegt weliswaar, doe het helemaal in het verborgene. Maar ik weet ook zeker in Handelingen 15 lees je dat de gemeente als gemeente vast. Je kunt dat samen doen en juist daardoor krijgt het een extra betekenis. Zeker als je dan samen ook momenten afspreekt dat je met elkaar gaat bidden voor het thema waar je ook over vast. Vast samen in combinatie met bidden. Het helpt je om de marathon vol te houden. En dan kijk naar Jezus. Jezus weet wat honger en dorst is. Echt waar. Hij heeft 40 dagen gevast en hij deed het voor u en voor jou en voor mij. Hij deed het voor ons. Maar hij deed het ons ook voor. Onze redder, onze meester is het die zegt, wanneer je vast, doe het dan zo en zo. En dan gemeente, kijk naar de toekomst. Als er één woord hoort bij de toekomst, dan is het woord verzadiging. Daar zullen wij voor eeuwig verzadigd worden. Als we ingaan in Gods nieuwe wereld, waar geen gebrek meer zal zijn, geen ziekte. Waar geen vaste meer nodig zal zijn om dicht bij Jezus te leven. Waar we voor eeuwig ten volle verzadigd zullen worden. Dat is een vreugdemaaltijd. Daar is de aanwezigheid van Jezus en de afwezigheid van zonde. En dan zullen we nooit meer zeggen, meer alstublieft. De zegen van minder. Is het wat dichterbij gekomen? Mag ik u hartelijk oproepen om te kiezen voor minder? En u zult veel ontvangen. Meer liefde. Meer kracht. Meer van Hem in uw leven. More love. More power. More of you. More of Him in your life. Amen. We gaan samen God danken. Meer van u, Heer. Meer liefde. Meer kracht. Meer van u in ons leven. Mag dat verlangen in ons opgewekt zijn, aangewakkerd zijn en ons leven beheersen. Zodat we meer op u lijken. Zodat de delen die niet op Christus lijken, uit ons leven weggesnoeid worden. En desnoods weggehakt. Hier zijn we voor uw aangezicht, Heer. We willen meer op Jezus lijken. We willen meer van u. Wij strekken onze handen uit naar u en zeggen, kom Heer, kom in ons leven. En leer ons om radicaal u te dienen, u te volgen en zo christen te zijn. Aanstekelijk christen voor de mensen om ons heen. Voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze buren, voor onze collega's. Meer van u, Heer. Meer van uw liefde. Meer van uw kracht. Meer van uzelf in ons leven. Dat is ons verlangen. In de naam van onze redder en zaligmaker Jezus Christus bidden wij en danken wij voor wat u gaf in deze dienst. Amen. Dank jullie wel, je hebt het heel dichtbij gebracht. We gaan samen geven. Ook dat hoorde bij het onderwijs van Jezus. En dan gaan we samen prijzen. Houd me dicht bij u en juich voor de Heer. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Houd me heel dicht bij u. Gemeente, dat kan ook. Want God gaat met u mee. Ik mag zijn zegen aan u en aan jou meegeven. Ga, wees gezegend en wees een zegen op de plek waar God je roept. Mogen de baby van Bethlehem u vrede geven. Mogen het kind van Nazareth u vreugde geven. Mogen de man van Galilea u kracht geven. Mogen de Messias van Golgotha u moed geven. Mogen de opgestane Jezus u hoop geven. En de opgevaren Christus een voorsmaak van zijn heerlijke glorie. Amen.